Tot 11 uur de boeddhistische omroep met De Middenweg. Presentatie Marloes Lazal.
Goedenavond. Kennis over het boeddhisme moet je niet uit de boekjes opdoen. Beter is het boeddhisme ter plekke in zijn historische context te bestuderen. Zo betoogt Etienne Houtenketen, die zich als docent kunstgeschiedenis en als reisleider naar Azië met het boeddhisme bezighoudt. Onlangs publiceerde hij zelf een boek over dit onderwerp, Onder de Bodhiboom. Jacqueline Oskamp zocht Houtenketen op in het centrum van Gent.
Als autodidact bijna. En op zoek gaan naar wat het boeddhisme eigenlijk betekende, wat het als boodschap bracht. En dan ondervond ik dat ik van heel wat van die boeken niet erg veel begreep. En dat die boeken bijna allemaal hetzelfde gingen zeggen. Ook een aantal basisprincipes uit de filosofie. En dan ook natuurlijk heel wat morele concepten van het boeddhisme, die heel interessant zijn. Maar dat kwam een beetje altijd op hetzelfde neer. En dan word je geconfronteerd met bijvoorbeeld wat je ziet in een tempel in werkelijkheid en met wat je ziet bij de mensen. En dan komen de vragen weer los. En ik heb ondervonden dat om de evolutie of om de inhoud van het boeddhisme eigenlijk te kunnen kennen, dat het heel interessant is om de oorsprong ervan even te gaan bekijken en de manier waarop alles geëvolueerd is. En dan begin je te zien waarom precies die verschillende scholen verschillende ideeën hebben. Want anders wordt dat één pot nat en is dat heel verwarrend.
Want is het zo dat je iets anders ziet dan wat je in de boeken leest?
Eigenlijk wel. Vooral in die tijd, ik spreek dus al over tientallen jaren geleden toen ik ermee begon, was alles heel theoretisch in boeken. En dat ging heel erg over filosofie. Maar die filosofie, als we er nader op ingaan, die verschilt ook van school tot school. Die scholen zeggen niet hetzelfde. Er zijn scholen die overtuigd zijn dat een mens binnenin de grenzen van dit bestaan tot de verlichting kan komen, bijvoorbeeld. En er zijn scholen die denken, ja, dat is een kwestie van vele levens en geduld en veel werken. En dus basisprincipes van het boeddhisme is er al een verschil in mening tussen diverse scholen. Het is complex en je moet het gaan uitzoeken van hoe het eigenlijk zit, anders ga je het niet vinden. Ja, de algemene werken zijn vaak nogal theoretisch. En de westerse benadering is ook heel theoretisch, vind ik.
En wat waren de vragen waar u antwoord op wilde krijgen?
Ik wilde vooral weten hoe het allemaal zo gediversifieerd was. En dus wat eigenlijk de oorspronkelijke ideeën waren en hoe die geëvolueerd waren en waarom. En dat moet je doen via de geschiedenis. Op die manier wordt de zaak eigenlijk duidelijker.
Aan de andere kant, over het leven van de historische Boeddha is natuurlijk niet zoveel bekend.
Inderdaad, de historische Boeddha. We weten zelfs niet wanneer hij geboren is, wanneer hij gestorven is. Daar zijn ook verschillende theorieën over. Er is een groot congres over geweest ook ooit, waar geen echt definitieve besluiten konden uitgehaald worden. En we kunnen aannemen dat de Boeddha een historisch figuur is geweest. Hè. Dat staat helemaal buiten alle twijfel. Maar wanneer hij precies geleefd heeft, dat weten we niet. En wat er precies in zijn leven is voorgevallen, dat weten we eigenlijk ook niet. Want de oudste biografieën van de Boeddha zijn pas geschreven wanneer hij al honderden jaren gestorven was. Dus er is een hele lange, mondelinge overlevering geweest. En ja, we weten heel goed uit de geschiedenis, welk fenomeen in de geschiedenis, dat in een mondelinge overlevering, dat sluipt van alles binnenin. In de verhalen die van vader op zoon en van meester op leerling worden doorgegeven, daar sluipen dus zaken in die niet met de werkelijkheid stroken. En dat is ook merkbaar in de biografieën van de Boeddha. Daar zitten hier en daar een beetje vreemde dingen in.
Nou, u beschrijft dat ook mooi in uw eigen boek. De enorme legendevorming voor zijn geboorte en na zijn dood. Vaak heel kosmische aangelegenheden.
Ja, ja, er is een soort mythologie van het boeddhisme eigenlijk. Hè? En dat is vrij normaal. Je zit daar op de rand van het diviniseren en de vorming van mythe. En dat gaat een beetje door elkaar vloeien. En we hebben dat gezien bij de Boeddha bijvoorbeeld. Nog voor de echte biografieën van de Boeddha er waren, bestond er waarschijnlijk Jataka. Dat zijn, zoals we dat nu kennen, 547 verhaaltjes over de vorige levens van de Boeddha. Die ja, eigenlijk nogal didactisch getint zijn, hè, die een beetje belerend zijn, vooral om de mensen bepaalde principes, zoals het principe van de karmische retributie en dergelijke, te leren kennen. Maar die Jataka, dan zien we dat dus dat die ook een invloed gehad hebben op de latere biografieën van de Boeddha. Want sommige van die verhaaltjes zullen we terugvinden in zijn biografie. Dus dat is allemaal uitgepluist, dat is allemaal nagetrokken, zoveel mogelijk, sedert 100 jaar bijna. Hè? En het is heel boeiende materie, absoluut. We hebben een grote boeddholoog gehad hier in België, dat was Monseigneur Etienne Lamothe, die grote faam heeft over heel de wereld. Hè? En die zei dus ook, ja, een biografie van de Boeddha schrijven, c'est une entreprise désespérée, zei hij. Het is een wanhopige onderneming. Hè? Omdat er zoveel onwaarheden eigenlijk en fictie ingeslopen is in de loop van de tijden.
Waar ik toch wel moeite mee blijf hebben, en dat lees ik ook bij u weer, is dat de Boeddha natuurlijk zelf benadrukte dat hij een mens was, ja. Geen godheid. Maar wat er na zijn dood allemaal gebeurt en het bijgeloof wat ontstaat. Ja. U hebt het ook over het pantheon van Boeddha's. Ja. Hoe is dat mogelijk? Die discrepantie.
Ja, eigenlijk is dat, ik denk, een heel natuurlijk fenomeen. Ja. De Boeddha inderdaad beschouwde zichzelf helemaal niet als een godheid. En heeft er altijd heel sterk de nadruk op gelegd dat hij louter mens was. Heeft ook een louter menselijk leven gekend. Is 80 jaar oud geworden. En dat zijn we het ook allemaal over eens. Maar natuurlijk, achteraf zien we dat die mechanismen van die divinisering, die komen in werking. En die mythevorming komt in werking. En dan zien we dat ja, de eerbied die de mensen hadden voor deze grote filosoof, als ik het zo mag zeggen, gaat dus een eerbied worden waar een bijna religieus tintje aankomt. En dat is een fenomeen dat uit zichzelf ontstaat. Daar zit niemand achter die dat wil transformeren of naar zijn hand zetten. Het is een natuurlijk fenomeen. En hoe groter de afstand wordt tussen het figuur en eigenlijk hoe meer de mythevorming is opgetreden, ja, dan zien we dat het stilaan gaat de Boeddha een dimensie krijgen die hij oorspronkelijk niet had of niet wilde. En dat zit er wel een beetje in, ja.
Want hij heeft natuurlijk zelf ook gezegd, het gaat om de eigen directe ervaring van de werkelijkheid. En als ik uw beschrijving lees van vooral in Zuidoost-Azië, hoe het boeddhisme zich heeft getransformeerd, dan kom je toch vaak bij een geloof terecht. Hè? Iets wat juist buiten jezelf staat.
Ja, dat is zo. Want als we het boeddhisme gaan benaderen, louter theoretisch gezien, ja, daar zitten allerlei hele interessante en zeer diepzinnige filosofische analyses in van het menselijk bestaan. Die echt buitengewoon indrukwekkend zijn, vind ik. En het is zeer moeilijk om niet onder de indruk te geraken en niet beïnvloed te worden door die ideeën. Maar als we ter plaatse kijken bij de mensen, we moeten het, als we het historisch bekijken, het gros van de bevolking van de boeddhistische wereld, dat zijn heel wat landen, het gros van die bevolking heeft altijd vrij eenvoudig geleefd en vaak een beetje, ja, dicht bij de armoedegrens of er zelfs onder. En die mensen hadden dus geen tijd en geen middelen en ook niet de intellectuele vorming om aan die diepzinnige filosofische boodschap deel te nemen. En die mensen hebben het boeddhisme meestal beleefd als een religie. En in die zin dat ze dus door de monniken de informatie kregen over de juiste levenshouding die een boeddhist zou aannemen. Dat betekent eigenlijk ethische principes die we ook kennen in het katholicisme of in het protestantisme of in andere religies. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer we kijken naar de praktiserende boeddhist die van traditie uit dus erin geboren is en die er altijd mee vertrouwd geweest is, vaak weten die mensen niet erg veel over de inhoud van dat boeddhisme. Als je dus met die mensen gaat praten, die hebben daar zo'n beetje algemene ideeën over. En die gaan soms heel ernstig of heel oprecht proberen om goed mens te zijn en die ideeën in praktijk te brengen. Maar hun kennis over de filosofie van het boeddhisme is vaak heel beperkt. En ook hun kennis over de geschiedenis van boeddhisme is beperkt. Dat houdt in dat als we bijvoorbeeld nu zouden kijken naar een globale analyse van mensen uit de boeddhistische traditie in Thailand bijvoorbeeld, hè, dan zou je kunnen zeggen dat iedere persoon in zich een soort cocktail van ideeën meedraagt. En het pre-boeddhistische substratum in Thailand is animistisch getint. En dat leeft nog heel erg door. En de Thais lopen allemaal met amuletten en met talismannen en weet ik veel. Dus natuurlijk, er is een groot verschil tussen de beleving van de leer en de praktijk van de leer van een eenvoudige boer die in een dorpje woont en die eigenlijk naar de tempel gaat en gaat wierook branden zoals zijn vader en zijn grootvader deden en zo. Maar die helemaal niet vertrouwd is met die diepzinnige filosofische traktaten. En dan tegelijkertijd tussen de geleerde, ervaren monnik die een leven van meditatie en van studie achter de rug heeft. Dus die cocktail is anders. Ja, bij de eenvoudige boer heb je een cocktail van een flinke scheut religiositeit, waar dat animisme nog altijd heel levendig in is, en een kleine dosis echte boeddhistische ideeën. Terwijl bij die monnik, daar heb je dan een hele grote dosis van die boeddhistische ideeën en praktijken en een kleine dosis nog altijd van die religiositeit waar hij niet kan ontsnappen, omdat hij in die maatschappij geboren is. Omdat hij dat in zijn familie gezien heeft bij zijn moeder en zijn vader enzovoort. Hè. En die gaat zich er ook niet helemaal van ontdoen. Op die manier zie ik het eigenlijk een beetje. Dus niet al te theoretisch. Niet alleen de analyse en de filosofische structuren die erachter zitten, maar wat de mens eigenlijk beleeft ter plaatse.
En waarschijnlijk toch ook de boodschap van hoop. Het is toch ook een bevrijdingsfilosofie?
Ja, ja, ja. Ja, het boeddhisme heeft, als we spreken over bevrijding, zijn er verschillende niveaus natuurlijk. Het niveau van de persoonlijke bevrijding van de mens in de filosofische context. Hè. Die probeert te ontkomen aan al die banden die hem in het leven binden, aan alles en nog wat. Maar ook bevrijding op sociaal gebied. Daar heeft het boeddhisme ook wel een rol in gespeeld natuurlijk.
Nou ja, wat dat betreft is het ook interessant dat u schrijft dat in de tijd van de Boeddha zijn houding eigenlijk ook een vorm van sociaal protest was.
Ja, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. Uiteraard, we weten daar het fijne niet van. Hè? Maar het is duidelijk dat hij zich verzet heeft tegen bepaalde toestanden in zijn omgeving die hij afkeurde. Hij heeft bijvoorbeeld zijn afkeuring laten blijken voor de monopoliepositie van de Brahmanen, die het religieuze leven eigenlijk gemonopoliseerd hadden, letterlijk. En die een visie hadden waarin niet kon mee akkoord gaan. Brahmanen hadden in de Vedische contexten, waren die mensen heel erg overtuigd van de waarde van offer. En de Boeddha heeft dat afgekeurd. Hij heeft ingezien dat eigenlijk het innerlijke in de mens van belang is. En dat een offer, dat het vaak een leeg daad is. En heeft dus op die manier zich verzet tegen de bestaande tradities van zijn tijd. Ja.
Het kastensysteem?
Zeker en vast. In die vroege teksten zien we de namen terug van zijn discipelen. maar de namen verraden het beroep of de kaste van de persoon. Bijvoorbeeld Upali, dat moet een kapper geweest zijn. Kapper betekent in de Hindoe-context iemand die onrein is, omdat hij dus het lichaam van andere personen moet aanraken en dergelijke. Op die manier kunnen we eigenlijk nagaan dat de omgeving van de Boeddha, zijn onmiddellijke omgeving, zijn directe discipelen, behoorden tot alle klassen van de maatschappij. Er waren handelaren bij, er waren mensen bij die in het kader van de hindoeïstische levensvisie geen kaste hadden zelfs. Hè. Dus dat betekent dat hij zijn leer heeft opengesteld voor iedereen. En dat was zeker ook revolutionair in zijn tijd.
Denkt u nou dat dat voortkomt uit zijn leer? Of is dat de Boeddha als burger die protesteert tegen iets? Ik zit namelijk ook even te denken nu aan de recente protesten van de Burmeese monniken. He, is dat een bevolkingsgroep die vanuit sociale overwegingen in opstand komt? Of heeft dat een basis in de leer zelf?
Ik denk dat het uit de leer komt vooral. Uit de levensvisie. Waarin hij ieder mens als een gelijke beschouwt, die onderworpen is aan dezelfde problemen en die dus op dezelfde manier kan tot verlossing komen. Dat is universeel voor iedereen en dat is zijn basisidee, denk ik. En ik denk niet dat het op zichzelf uit sociale of politieke motieven allemaal voortkwam. De Boeddha was een kshatriya, voor zover we weten. Een man van wat we hier noemen met een westerse term prinselijke komaf. Dat betekende dat hij tot de kaste behoorde van de mensen die de krijgers waren, die de oorlog konden voeren, die gebieden konden veroveren en besturen. Dus hij behoorde eigenlijk tot een hooggeplaatste categorie mensen in de maatschappij waarin hij leefde. Zijn vader is volgens zijn biografie en is zijn vader een koning van een klein koninkrijkje, hè. Dat is ook al een beetje gecontesteerd natuurlijk ondertussen. En dat, we hebben daar ook onze twijfels over.
Je hoort ook wel eens dat hij rechter was, geloof ik, hè?
Een koning was automatisch rechter in die tijd. Ja. Dat maakte deel uit van zijn macht, van zijn functie.
Nog geen scheiding van de machten.
Nee. Dat kennen ze niet, hè? Ja, inderdaad. Dus ik denk niet dat hij echt een politiek gerevolteerd persoon was. Een politieke rebel. Door meditatie is hij tot bepaalde inzichten gekomen over de relatie tussen het menselijke individu en de kosmos, maar ook de relatie tussen individu en maatschappij. En op die manier, denk ik, is hij tot een soort kastenvrije overtuiging gekomen. Ja.
Wat u mooi beschrijft is zijn moment van verlichting en dat die eigenlijk plaatsvindt in een sfeer van totale eenzaamheid. Alsof die dan ook geen enkel voorbeeld meer heeft.
Ja, eigenlijk was het zo. Want hij heeft een hele revolutionaire weg gevolgd. Heel creatief. Hij heeft zelf de waarheid gezocht. En is dus niet voortgegaan op wat anderen hem vertelden. Eigenlijk, het boeddhisme draagt die boodschap nog altijd uit, denk ik. Dat is van, zoek de waarheid. En we willen je wel helpen. Maar we kunnen het eigenlijk niet realiseren. Dus het vinden van die waarheid kan niemand in uw plaats doen. Je moet het zelf nog altijd doen. En hij heeft het gedaan. En daarom is zijn leven, zijn carrière, als we dat zeggen, zijn spirituele carrière in een zekere zin, zo een model voor iedereen. En nu nog altijd het model bij uitstek voor iedereen die zich aan boeddhisme interesseert en die weg wil opgaan.
Wat ook zo'n paradox is, en het komt ook in uw boek goed naar voren. Wij zien het boeddhisme vaak natuurlijk als een hele vredelievende, harmonieuze levenshouding of levensbeschouwing. Maar op de keper beschouwd is het een aaneenschakeling van schisma's, afsplitsingen. De protestanten die kunnen daar nog een puntje aan zuigen.
Ja, natuurlijk moeten we onderscheid maken tussen een schisma, een splitsing in een filosofisch systeem of groepering en pacifisme. Dat zijn twee verschillende dingen. Want die splitsingen waren nooit gewelddadig. Hè? Splitsingen zijn er gekomen eenvoudigweg omdat er geen leergezag was in het boeddhisme. Er is geen Vaticaan. Dus niemand kan zeggen, ja, dat is orthodox boeddhistisch, dat is goed. Of dit is helemaal niet boeddhistisch. Ja, het hangt af van de gemeenschap. Het hangt af bijvoorbeeld van een groep monniken die gaan oordelen binnen in hun eigen orde. Of iets acceptabel is of niet. Of zij met die ideeën akkoord gaan of niet. Maar er is geen algemeen geldend gezag die kan zeggen, kijk, dat hebben we wel in het katholicisme. Dan zegt de paus, kijk, dit is katholiek. En dat is niet katholiek. Dat is dat heel mooi omlijnd. In het boeddhisme kan dat niet.
Mij doet het ook juist zo denken daarom aan de protestanten, waar ook geen hiërarchische figuur is, maar dat dan juist zo met de waarheid geschermd wordt. Wij hebben de waarheid in pacht.
Ja. Nu, die waarheid in pacht, dat zijn dus niet veel sporen van te vinden in de geschiedenis. Dat heeft misschien hier en daar wel bestaan. We hebben in Japan bijvoorbeeld mensen gehad die nogal intolerant optraden ten opzichte van mede-boeddhisten van andere overtuiging. Maar de meeste, laten we zeggen, de vorming van verschillende tendensen, van verschillende scholen binnen in het boeddhisme, is vaak zonder al te veel conflicten gegaan. Hè? In zoverre zelfs, we weten dat bijvoorbeeld bij opkomst van Mahayana-boeddhisme, mensen van de overtuiging van Theravada, van de oudere scholen, vaak samenleefden in hetzelfde klooster met mensen die eigenlijk meer progressistische ideeën aanhielden.
Wat ik me wel afvroeg, is er nou een reden voor de opkomst van het Mahayana?
Een reden, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, hè. Het is een fenomeen dat we zien verschijnen, stilletjes aan. We weten niet precies wanneer. Dus dat was zeker niet één persoon die dat zou uitgevonden hebben of gepromoot hebben of zo. Er is niet een stichtend filosoof die Mahayana plots heeft naar voren gebracht. Het is stilaan beginnen groeien. En wij zien het pas wanneer het eigenlijk al flink gegroeid is. Hè. Dan zijn de sporen historisch ervan te vinden. Het is duidelijk dat het ontstaan is uit een beetje ontevredenheid omtrent de houding van grote kloosters en de houding van de monastieke gemeenschap. Er was een tendens om de leken meer te laten participeren in de praktijk van het boeddhisme. En Mahayana heeft daar waarschijnlijk wel mee te maken. Dus een betere, meer prominente rol voor de leek. Terwijl in het oude boeddhisme, ja, daar is de monnik toch wel heel prominent. Hè?
Ik vroeg me ook af, want u beschrijft hoe het Theravada zich in Zuidoost-Azië verspreidt. En het Mahayana gaat richting China, Korea, Japan. Heeft dat een culturele reden, dat dan in die landen meer aanslaat en het Theravada de andere kant op afbuigt?
Oorspronkelijk is ook Mahayana aanwezig geweest in Zuidoost-Azië en ook Vajrayana. En het is dus in de loop van de eeuwen dat die twee grote tendensen daar vervaagd zijn en op de duur verdwenen zijn. Hetzelfde fenomeen heeft zich voorgedaan. In Sri Lanka bijvoorbeeld, daar is het dus op een bepaald moment Theravada echt dominerend geworden en zijn de andere tendensen gewoon verdwenen. Vaak heeft de voorkeur van de vorst er iets mee te maken. De economische macht van bepaalde instellingen heeft er mee te maken. Dus er spelen vele factoren een rol in. Het is er wel op neergekomen uiteindelijk dat in de loop van de eeuwen inderdaad Zuidoost-Azië bijna helemaal Theravada geworden is. Hè? Ja. Maar bijvoorbeeld als u naar het Nationaal Museum gaat in Bangkok of in Chiang Mai bijvoorbeeld, of in andere steden in Thailand, dan zult u wel merken dat daar dus heel wat personages uit de Mahayana-wereld aanwezig zijn, de bodhisattvas en noem maar op. En dat er ook heel wat beelden te zien zijn, bronzen en zo, en stenen sculpturen van figuren uit het Vajrayana-pantheon.
Dus dat onderschrijft eigenlijk uw stelling dat het toch allemaal ontzettend door elkaar heen loopt in de praktijk?
Ja, wel in de loop van de geschiedenis, maar de geschiedenis is natuurlijk heel lang, hè. Dus dat betekent dat er zijn evoluties in al die landen over honderden jaren. Dus het is maar in de loop van de eeuwen dat je ziet dus dat een of andere tendens belangrijker wordt dan de tegenpool. Ja, en daar zijn vaak wel redenen voor. Ja. Zijn er eigenlijk geen grote conflicten geweest. Maar wel in praktijk zijn veel conflicten geweest tussen monastieke gemeenschappen. Hè? Dat heeft wel bestaan.
En wat voor achtergrond had dat dan?
Er is dus altijd een institutionalisering geweest van de boeddhistische instellingen. En institutionalisering, dat betekent ook economische belangen, politieke belangen. Bijvoorbeeld de grote domeinen, de grote kloosterdomeinen in het Japan van de 16e eeuw, hadden zelfs hun eigen legers van monniken, soldaten, de Sogei. En die grote kloosters die traden op in de burgeroorlog, die eigenlijk 100 jaar geduurd heeft in Japan. In de loop van de 16e eeuw heb je bijna 100 jaar burgeroorlog gekend, waarbij de feodale domeinen elkaar bestreden en probeerden elkaar in te palmen. Met veel geweld. Wel, die grote monastieke gemeenschappen hebben daar een rol in gespeeld. En hebben zich gedragen als feodale heren. En daar is ook met geweld een einde aangesteld door drie opeenvolgende personen. Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi en Tokugawa Ieyasu. Die hebben dus eigenlijk daar een einde aangesteld. Dat is wel met geweld gepaard gegaan, maar dat ging hem niet over principiële, doctrinaire gegevens. Dat ging hem eigenlijk over de belangen van instellingen.
Over macht.
Over macht, over economische macht. En dat is dus in verschillende boeddhistische landen ook zo geweest, dat de grote kloostergemeenschappen bijzonder rijk werden en bijzonder machtig op economisch gebied. Dat was een fenomeen dat zich ook in China heeft voorgedaan. Ja, door allerlei factoren. Hè. Onder meer de monniken die waren vrijgesteld van corvée en vrijgesteld van militaire dienst. En de bevolking van die kloosters groeide alsmaar aan. Omdat ook een aantal mannen duidelijk kozen voor het klooster om te ontsnappen aan die dingen. Dat heeft ook bestaan. Het was niet altijd uit idealisme en uit overtuiging. En een ander punt was bijvoorbeeld dat die grote kloosters vrijstelling hadden van alle soorten taksen die bestonden in China. Bijvoorbeeld in China was het belastingstelsel vooral op de landbouwproductie gebaseerd. Wel, die kloosters hadden enorme domeinen die niet onderhevig waren aan belasting. Waar dus een hele grote productie was en hele grote economische activiteit met pachters en ook met slaven tussen haakjes, die dus ontsnapten aan het belastingssysteem. Dat heeft dus tot heel veel discussie en heel veel conflicten geleid met de ambtenarenklasse in China, die het boeddhisme altijd dus beschuldigden van parasitair te zijn, sociaal gezien en economisch gezien voor de staat.
Vanwege die privileges?
Ja. Ja, dus ze zeiden dat die boeddhistische gemeenschappen die leveren niets op aan de staat. Integendeel, dat is een enorm verlies aan inkomsten voor de staat. En dus Confucianisten zijn traditioneel gekant geweest tegen boeddhistische aanwezigheid in China. En dat heeft geleid tot een hele grote vervolging, bijvoorbeeld in 845 na Christus. Wanneer de keizer zelf zich heeft laten overtuigen door zijn Confuciaanse en Taoïstische adviseurs dat het boeddhisme een heel negatief iets was. Maar het is vooral het geïnstitutionaliseerde corpus van die machtsblokken dat tot vervolging geleid heeft in China.
Om Onder de Bodhiboom van Etienne Houtenketen is verschenen bij uitgeverij Koenschap. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd samengesteld door Jacqueline Oskamp. Presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Ton Maas. Techniek Boris Nieuwenhuizen. Aanstaande zaterdag in de Zevende Hemel columnist Ron Zinnige over zijn open hartoperatie, Rob Jansen en Jan de Breed over hun vertaalwerk van de Pali-kanon en Bert van Baar over zijn boek Dalai Lama, wijze van deze tijd. En dat alles zaterdagmiddag om 3:00 in de Zevende Hemel op Radio 5. Graag tot dan.